Goedemorgen gemeente.
De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. In deze dienst zal de voorbereiding op het heilige avondmaal gehouden worden. De schriftlezing is uit Hebreeën 9. De kerkdiensten vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En op zondag 11 juni in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zal het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst hoopt ook dominee Van der Wind voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Voorbeden. Op woensdag 31 mei overleed op de leeftijd van 75 jaar Abraham van Rijsbergen. Hij woonde van Zandstraat 4. Er is gelegenheid de familie te condoleren op maandag 5 juni van 7 tot 8 uur in Ebenezer. En op dinsdag 6 juni kunt u van 12:45 tot 13:45 nog afscheid nemen in Ebenezer. En om 13:30 wordt een afscheidsdienst hier in de kerk gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Brugge. Levijn de Kok, viaductweg 3A, is afgelopen vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na een val. Er is dankbaarheid dat hij zaterdag weer thuis is gekomen en de gevolgen meevallen. We denken ook aan de zieken thuis. Mededelingen. Censuur aan morum. Mocht u in verband met de bediening van het heilig avondmaal gebruik willen maken van censuur aan morum, wordt u verzocht dit voor maandag 7 uur te melden bij de predikant of de scriba. Het bezinningsuur. Voor een extra moment van bezinning op de voorbereiding van het heilig avondmaal bent u van harte welkom op donderdag 8 juni in ProRegen. Inloop met koffie vanaf 7:45 en de aanvang is 8 uur. De bruto opbrengst van de gisteren gehouden rommelmarkt bedroeg 60.863 euro. Dit is inclusief de schuurverkoop van het afgelopen jaar. Het bedrag is 3% hoger dan vorig jaar. Kopers en vrijwilligers, hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage. De vrijwilligers worden nog herinnerd aan de evaluatieavond die dinsdagavond 6 juni gehouden wordt in Ebenezer. Aanvang 7 uur. De nacht van het gebed op vrijdag 9 juni is de nacht van het gebed in de kerk van Kerkwijk. Deze bijeenkomst begint om 8 uur en meer informatie hierover staat in de laatst verschenen kerkbode. Op zaterdag 10 juni is het zomerconcert van de zangvereniging Sursum Corda hier in de kerk. De aanvang is 7:30 en de kerk is open vanaf 7 uur. Dan nog een bericht over de jaarrekeningen van de diaconie en de kerk. De jaarrekening van de diaconie en de kerk kan ingezien worden in de periode van 6 tot en met 13 juni. Graag vooraf contact opnemen met Johan Hazakker. En de jaarrekening van de kerk kan worden ingezien in dezelfde periode na vooraf contact op te nemen met Alfred Boet. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor medische zorg in Albanië. De voorzang is Psalm 8, vers 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Afgelopen woensdag is Abraham van Rijsbergen van ons weggenomen. En hij heeft herderlijke zorg mogen geven en hij heeft een grote herder in zijn leven ook mogen aanprijzen in de prediking. Het einde van zijn leven gaf Psalm 23 hem ook bijzondere troost en veel kracht. Te weten, de Heere is ook mijn herder. We gaan van deze psalm daarom zingen nu, Psalm 23, de versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duister daar in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Psalm 23, vers 1 en 2. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting, zingen we lied 326 uit Weerklank, de versen 1 en 3. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. En vers 3, gij die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid. Zie hoe naar u zich mijn verlangen wendt en leid mijzelf, Heer, tot uw sacrament. Lied 326, vers 1 en vers 3. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal, zo de Heer het geeft volgende week zondag, gaan we nu het eerste deel lezen uit het liturgische formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Dat in afkeer van zijn zonde heeft en zich van God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. En zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om ermee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. Laten we nu samen de Heer aanroepen in gebed en hem bidden om het licht en de hulp van de Heilige Geest. Grote, barmhartige God en Vader, in ons gebed naderen we voor U, de Heilige God, U onze Schepper, die ons in het leven draagt en onderhoudt, bij wie ook het leven te vinden is, het leven dat blijft tot in eeuwigheid, het leven dat nieuw is en dat U eert. En zo roepen we ook deze morgen U aan, om daarom te vragen, om de kracht en de werking van uw Heilige Geest, om uw genade en om uw licht. Heer, we danken U dat we ook vanmorgen weer bijeen kunnen zijn in de kerk. Dat we ook op deze dag elkaar mogen zien en dat rondom uw woord, onder de verkondiging van wet en evangelie. U danken we ervoor en we prijzen U. Als het niet ging om naar de kerk te gaan, dat we thuis kunnen luisteren. Geef ook daar uw zegen en nabijheid. En we hoorden een bericht van overlijden, dat een uit ons midden is weggenomen. En Heren, dan danken we U ook dat U ons een woord van hoop hebt gegeven. Dat bij Hem kracht en uitzicht gaf, maar dat ook wij naar dat woord mogen luisteren, naar de verkondiging van de Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is voor de zonden, op de derde dag is opgestaan, in wie het leven is en de vrijspraak en onze hoop. En nu bidden wij van U dat U ons zo helpt en nabij bent, dat Zijn naam verheerlijkt wordt in het spreken, in het luisteren, in heel deze eredienst. Heere, reinig ons daarvoor. Neem onze zonden weg. Dat onze schuld ons niet van U afhoudt. Dat we onze schuld kwijtraken bij het kruis van Christus. En dat we in die vrede mogen leven. U zullen liefhebben en groot maken. Help ons daarin, leer ons dat. Ook wanneer we ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal, wees ons allen daarin bij. Heere, dat we eerlijk zijn voor u. Dat we u zoeken in geloof en vertrouwen. En dat u zelf ons leidt, ook als er soms moeilijkheden zijn, geestelijke vragen, schroom kan zijn. Dat u zelf ons daarin nabij bent en leidt, zodat we tot uw eer ook het avondmaal kunnen houden. Heere, reinig ons daarvoor, ook door uw Heilige Geest, dat het kwade achter ons laat. Dat u ook de gemeente heiligt, om ook samen naar uw woord te leven, tot uw eer. Help ons daarin, Heere, door uw goedheid en genade. Wees met uw zegen nabij, deze morgen in deze eredienst, gedenk uw kerk over heel de wereld. Laat overal zo uw woord de gemeente opbouwen en mensen brengen tot bekering, tot geloof en uw naam groot maken. Deze dingen bidden wij van u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel in het boek Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, Hebreeën 9. En we lezen vers 11 tot en met 28. Hebreeën 9, vers 11 tot 28. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan. In het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. En daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelt hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen, voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien te worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de preek is vers 14. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover de tekst. Hier wordt het geweten genoemd. En in de preek zijn er drie punten. In de eerste plaats de last van het geweten. Ten tweede de reiniging van het geweten. En ten derde de vrede van het geweten. Dus de last van het geweten, de reiniging van het geweten en de vrede van het geweten. We gaan nu zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte. En dan zingen wij van Psalm 40, de versen 3 en 4. Gemeente, denk even aan een jongere die in het examenjaar zit en bij Engels zijn mondeling tentamen heeft. Ja, zijn leraar zal in het Engels vragen stellen en die jongere zal in correct Engels die vragen moeten beantwoorden. Dat is ook het literatuurtentamen. Dus het gaat over de boeken die hij heeft gelezen. Tenminste, waarvan hij voordoet alsof hij ze heeft gelezen. Want de meeste van die boeken die heeft hij nooit in handen gehad. En het gemiddelde cijfer van dit vak was nog net voldoende. Nou, hoe gaat hij naar dat mondeling tentamen toe? Ja, begrijpelijk als hij dat toch wel heel erg spannend vindt. Als het eenmaal zover is. En hij de angst voelt dat het totaal niet zal gaan lukken. Spannend. Naar wie vindt u het spannend om erheen te gaan? Misschien als je naar een sollicitatiegesprek gaat. Of jij, je had een paar biertjes op en je was toch achter het stuur gestapt en je hebt een fietser aangereden. En die moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Nou, ga maar eens vertellen bij je ouders. Spannend. Het kan heel spannend zijn om hier of daar heen te gaan. En dat is een heel verschil met wanneer je bijvoorbeeld naar een feestje gaat. Een feestje van een vriend met allemaal bekenden daar waar je zin in hebt. Ja, je hebt er zin in. Tenzij er iets helemaal niet goed zit. En vorige week nog een groot conflict was. En dan voel je toch ook weer die spanning. Naar iemand toe gaan wat spannend is. En waarom begin ik hierover? Nou, de Hebreeënbrief die verwijst naar de tempeldienst in Israël, hoe daar de tabernakel was ingericht en wat de priesters deden. En als je dat nou allemaal leest over die offers, over die dieren die werden gebracht en de rituelen om zich te wassen, de vele regels die er waren gegeven voor het huis van God. Nou, dat is nogal wat. En dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat het ook wel spannend moet zijn. Spannend om naar God toe te gaan. Heel spannend. Om echt dicht bij de Here te komen, bij de Heilige van Israël die daar woont in die binnenste kamer, het Heilige der Heiligen. Die er woont boven de gouden ark als zijn heerlijke troon. In alle bepalingen voor die priesterdienst is er maar één weg volgens een zeer precies voorgeschreven traject waarlangs één keer per jaar er één naar binnen mag. Op de grote verzoendag. Alleen de hoge priester. Het is allemaal nogal wat. Is het zo spannend bij God binnen te komen. En nadat de juiste offers zijn gebracht en de hoge priester zich heeft gewassen, hij heeft het heilige linnen aangetrokken, hij heeft voor zichzelf geofferd. En die ene bok die is de woestijn ingestuurd enzovoorts. Er moest van alles gebeuren. En met een vuurschaal, reukwerk en het offerbloed om van alles mee te besprenkelen, ja, alleen zo kan het. En in het begin is het een keer helemaal misgegaan. Met de zonen van Aaron, met Nadab en Abihu. Ze waren daar met vreemd vuur, niet het goede vuur, naar binnen gegaan. En onmiddellijk was daar een vuur dat hen trof, waardoor zij ter plekke werden gedood. Wat was dat vreselijk geweest. En dat zijn ze in Israël nooit vergeten. De Heere herinnert er zelf ook later weer aan in Leviticus 16. Hij is een heilig God. Hoe zou een mens, hoe zou een zondaar voor hem kunnen verschijnen? Ja, er is één smal pad. Eén keer per jaar. Alleen voor de hoge priester. Spannend. Misschien heeft iemand datzelfde wel in het toegaan tot het avondmaal. Kan dat wel? Kan ik zondaar zo dicht bij de heilige Christus? Heb ik voldaan aan alle voorbereidingen? Ga ik erheen op de juiste manier? Is dat niet erg spannend? Een ander heeft dat helemaal niet. Die kent een vast vertrouwen. Die heeft een hart vol liefde voor God. Daar past toch geen vrees bij? Ja, misschien dat allerlei menselijk of praktische aspecten nog wel een bepaalde spanning geven. Maar dat we aan de tafel komen bij Christus. En Hij is daar. Dat moet toch niet spannend zijn? Zal dat dan typisch iets zijn voor het Oude Testament? Lijkt het meer iets van vroeger? Of niet? Waar de Hebreeënbrief allemaal over schrijft, dat is voor ons eigenlijk ook wel een vreemde wereld. Een tabernakel met een groot koperen altaar, een wierookvat. Die stieren, die bokken, die kalveren, die worden geslacht. Het bloed dat wordt opgevangen, zodat een priester daarmee naar binnen treedt. Voor ons toch wel een wat vreemde wereld. Wij leven in een heel andere wereld. Een wereld met digitale netwerken. Een wereld met dierenrechten. Als je beter in je vel wil zitten, dan zoek je misschien een coach. Een wereld waarin allerlei ideeën leven dat het goddelijke in je eigen innerlijk zit. Zoveel andere dingen. Heel anders dan toen in het Oude Testament. Ja, kun je eraan toevoegen, maar ook voor christenen is het toch anders geworden. Wat zeggen die ceremonieën uit dat oude Israël eigenlijk nog? Dat alles over dat offeren, je reinigen, de tabernakel binnengaan. Nou, je kunt denken, dat is irrelevant geworden. Dat is uit een oude cultuur. Dat zegt me niks. Maar nee, dat is niet terecht. Enerzijds, God gaat een weg door de geschiedenis en dat is een voortgaande openbaring. Er zit voortgang in. En al dat priestelijke werk en al die offers, zo liet God zich vroeger kennen, zo liet God zich vroeger ontmoeten. Die hoorden allemaal bij dat oude verbond en nu is Hij verder gegaan. Christus is gekomen. Nu gaat het anders. Ja, dat is zo. Maar anderzijds, dat oude, dat spreekt nog wel. Van dat oude, als we dat zien, dan gaan we ook in het nieuwe veel meer zien. Al die vereiste rituelen van het oude verbond, daarvan is geschreven in vers 9, die konden het geweten niet tot volmaaktheid brengen. Dat oude, die rituelen van dat verbond, dat gaf geen blijvende voldoening. Dat je wist, ja, en nu is het genoeg. En daar zit het probleem. Toen. Maar we kunnen dat nog steeds herkennen. Ons geweten, dat spreekt. Je geweten kan je verontrusten. En alle godsdienstige wetten en alle offers die je er bij wijze van spreken voor bracht, alle plechtige woorden die je sprak, dat alles loste de spanning in je geweten toch niet op. En dan kan onze moderne tijd er wel heel anders uitzien. Maar dit probleem, deze nood, die zit er nog steeds. Dat is universeel. Dat zit in de mens van alle tijden. Dat we ons niet goed genoeg voelen. Dat we beseffen, het is niet goed genoeg bij mij. Dat je weet, ik sta schuldig. Ons geweten klaagt ons aan. En de Bijbel neemt dat uiterst serieus. In de voorbereiding op de bediening van het avondmaal wordt het ons ook allen gevraagd om dat serieus te nemen. Dat u luistert naar uw geweten. U overdenkt hoe groot uw zonden zijn. Waar zit de zonde in mijn eigen hart? Waar zit de zonde in mijn levenswandel? Wanneer ons geweten de echo horen, ja, dat wat ik zei, was erg liefdeloos. Of dat ik God in mijn prioriteiten steeds tekort doe. Welke zonde mij ook aanklagen, dat geeft onrust. Nu, gemeente, dat is zo erg niet, dat het onrust geeft. Dat is beter dan daar onverschillig over te zijn en dat maar weg te drukken. Laat de dode werken maar aan het licht komen. Ook bij de voorbereiding. En soms denken we zo goed ons best te doen, maar wat niet uit het geloof is, door de geest, zijn toch dode werken. Die kunnen God niet behagen, die hebben geen waarde voor de eeuwigheid. Dode werken, dat wil zeggen, God accepteert ze niet. Laat de geboden van God uw geweten aanscherpen. Dat u vanuit het woord steeds beter leert onderscheiden wat goed is en wat kwaad is, ook in je eigen levenswandel juist. Wanneer je de Heere zoekt en wanneer je de Heere leert kennen, dan komt de Heilige Geest ook met zijn licht. En je ontdekt wie je bent. Een zondaar. Arm, verloren. En met die last op ons geweten is het heel spannend om dicht bij God te komen. En al die rituelen en voorgeschreven offers uit het oudere verbond, die wijzen ons daarop. Die laten ons dat diep beseffen. Daarmee kun je toch niet zomaar bij God komen. Ik heb schuld bij God. Ik draag een last van zonde. Hoe raak ik dat kwijt? Ten eerste de last op het geweten. Ten tweede de reiniging van het geweten. De weg van God toen onder dat eerste verbond, zoals de Heer het had bepaald op bij de Sinai, die weg was zeer beperkt. Er moesten vele dieren voor de geslacht. Her en der moesten ze het bloed sprenkelen. En aan één dag per jaar mocht de hoge priester de allerheiligste woning van God binnentreden. Die offers waren ook steeds opnieuw nodig. Dat bloed van stieren en bokken, dat loste het niet echt op. Het was toch echt niet voldoende. En ook al deden ze telkens weer, het was te kort om alle schuld weg te nemen, dat God daardoor verzoend zou zijn. Maar toen, er zou een betere tijd komen. Een nieuwe verbond. De Messias, de grote verlosser, Davids zoon, vers 11 zegt het, maar toen Christus is verschenen. Wat een verschil tussen deze Christus en die andere hoge priester, wat een hemelhoog verschil. Christus is zoveel meer. En dat wil dit Bijbelboek ons helder voor ogen schilderen. Jezus Christus is zoveel meer dan Aaron. En hebben we zo'n uitzonderlijke hoge priester. Eén die, wie tot hem komt, volkomen kan zalig maken. Hij is de eeuwige priester. En hij is het smetteloze lam. En dan zijn er vier belangrijke verschillen die hier worden genoemd. Ten eerste offert Christus zichzelf. niet iets anders, maar zichzelf. Het offer is geen dier, maar een mens. En deze ene mens, Jezus, die zijn eigen leven gaf voor de zonde. En daarmee is het ook veel meer waard, dit offer. Jezus, hij is zelf bereid om te sterven. Hij geeft niet iets anders, hij geeft zijn eigen lijf. Het is het bloed van de rechtvaardig. En dan gaat deze hoge priester niet een aardse tempel binnen, een heiligdom dat door mensen is gemaakt, maar met zijn bloed treedt hij de hemel binnen. De werkelijke woonplaats van God, dat is het tweede verschil. Hij ging door de meerdere tabernakels, staat er. Hij kwam in de hemel en daar is het offer dan ook direct voor Gods ogen. Het derde verschil. Eén keer sterven is genoeg. Jongens en meisjes, hoe vaak is Jezus gestorven? Eén keer. Aan het kruis op Golgotha. Vinden jullie dat een vreemde vraag? Eén keer, hoe vaak? Nou, in de tempel van Jeruzalem, in Israël vroeger, daar werden elke dag opnieuw offers gebracht. En ze moesten elke keer weer een dier gebruiken, een schaap of twee duiven, soms een stier. En dan doodden ze dat dier en ze tilden het op het altaar en dat dier verbrandde zodat de rook omhoog ging. Voordat Jezus was gekomen, heeft God dat ook gevraagd. Elke dag gebeurde het opnieuw. Steeds weer dieren die moesten sterven. Alleen bij de Heer Jezus is dat anders, kinderen? Hij was toch ook een soort lam? Als hij zou sterven, zou God de zonde vergeven. En mogen Gods kinderen voor eeuwig leven. Jezus hoefde maar één keer te sterven aan het kruis. En dat is voor altijd genoeg. Dat hoeft nooit meer over. Met die ene dood aan het kruis heeft Jezus alles betaald. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Wij hoeven geen offers meer te brengen. En we hoeven ook niet ongerust te zijn. Of onze zonden misschien te groot zijn. Of dat ze te veel zijn. Nee, wanneer je de Heere erom bidt, wanneer je in Hem gelooft, neemt zijn offer, het offer van Jezus aan het kruis, al jouw zonden weg. En dat is genoeg. Dat is het derde verschil tussen vroeger en Jezus. En ten vierde, het is een eeuwige verlossing of een eeuwige erfenis. Er komt ook geen einde aan en God neemt het je niet meer af. Het is een vaste, bestendige zaligheid. Zo anders dan wat wij kunnen bereiken. En dat is ook wat we nodig hebben, gemeente. We krijgen het zelf niet voor elkaar, zalig worden. We kunnen allerlei pogingen doen om vrede bij God te krijgen, om Hem te behagen. Misschien denkt iemand, ik geef toch veel aan goede doelen. Ik maak extra tijd voor dat goede werk. Voor bidden. Onze offers helpen hier niet bij. Je kunt er misschien aardig tevreden over zijn. Voor God zijn het dode werken. Wat uit onszelf voortkomt. Onze eigen prestaties, die geven geen vrede. Wat niet uit het geloof is, niet door de geest is, maar als het is om mezelf beter door te zijn. Ja, een christen, die merkt ook wel keer op keer weer die zonde in zijn hart. Wat zit er toch in mijn leven aan hoogmoed? Of je ontdekt dat jaloezie je zo beheerst? Of misschien merk je dat zondige lusten je telkens weer meesleuren. hebzucht. Wat zit er allemaal? Dat je God niet vertrouwt. Dat je doet alsof hij er niet is. Nou, op dat alles is maar één antwoord. En dat is Christus. Christus de Heere met de last op je geweten. Keer u tot hem. Hij maakt de weg vrij. Hij heeft de weg vrijgemaakt. Hij geeft rust voor je geweten. Hij is de verlosser. De grote verlosser. Wat ook genoeg is. Hij alleen, Jezus Christus, reinigt ons geweten van alle dode werken. Waarom is zijn offer zo volmaakt? Hij offerde zichzelf door de eeuwige geest aan de Vader. Deze Jezus is ook God. Met zijn goddelijke natuur, door die eeuwige geest, draagt hij de menselijke natuur. Die zichzelf voor God geeft. Hoe onschatbaar is de waarde van Jezus bloed. Hij is God. Hij daalde af naar deze aarde. Hij heeft zichzelf smetteloos geofferd aan God. Dat is de Zoon van God, zonder enig gebrek, zuiver. En deze Zoon van God, het mens, stortte zijn bloed. Wat een krachtig offer is dat, zonder beperking. En nu is Jezus daarmee in de hemel gemeend. Daar is hij elke dag. Het is elke dag als het ware een grote verzoendag. Hij blijft daar. Hij bidt voor de zijn. En door hem is God ook werkelijk verzoend. En Christus, hij ziet ook onze worstelingen. Ja, is het misschien voor iemand toch weer spannend? Nou, hoor wat God laat weten in zijn woord. Jezus' offer brengt een volkomen verzoening. Kom tot hem. Geloof in hem. Hij neemt elke last van het geweten volkomen weg. Wat een verschil met het oude verbond. Toen is Christus verschenen. Als kind in de kribbe, als man van smarten op Golgotha, is Christus ook al bij u verschenen, bij jou, dat je hem nodig kreeg, dat u tot hem werd getrokken. Je ogen gingen voor hem open. Jezus, hij is mijn verlosser. Deze Christus, zijn bloed, reinigt uw geweten. Zie op hem. Als een verlorene. Als een mens die zijn schuld beleidt voor God. Als een die geen rust meer heeft met zijn eigen gerechtigheid. Maar op hem ziet. Vertrouw op de genade van Christus. Dat is de eenvoudige weg om gereinigd te worden. Vertrouw op de genade van Christus. Als die bloedvloeiende vrouw het kleed van Jezus aanraakt. Dat u het opgeeft met uw eigen werk en dat u alleen de Heer Jezus overhoudt. Bij hem zoekt. Dus niet langer onze eigen werken koesteren. Maar ons bekeren van dat dode. Dat ons geen grond en houvast geeft. Dat ons bekeren tot het geloof in Jezus alleen en met hem ook tot een nieuw leven komt. Christus is de weg tot de Vader. Hij maakt de weg vrij. Hij geeft ons met zijn bloed ruimte. Want er is vergeving van alle zonden. En wie tot hem gaat, hoeft het oordeel niet langer te vrezen. En zo komt er ruimte. Ruimte tot het avondmaal van Christus te gaan. Juist wanneer u hem aanneemt. Als hartenvriend, als uw heiland, die u lief hebt, die je geweten reinigt. Dat is de Heere die ons nodigt. De Heere die ons hartelijk nodigt tot zijn tafel. Ziende op hem, hoeven wij niet te vrezen. Maar mogen wij vrijmoedig naderbij komen. De reiniging van het geweten. Ten derde de vrede van het geweten. De Hebreeënbrief vergelijkt het oude verbond met het nieuwe. In het oude verbond, zoals God dat sloot met Israël bij de Sinaï. In dat eerdere verbond werd alles besprenkeld met bloed. Om het daarmee te reinigen en te heiligen. Dat was een plechtig moment, dat besprenkelen, een inwijding. Het tabernakel werd besprenkeld. Alle voorwerpen. Het boek. Het volk. En daarmee werd het bevestigd, dit verbond is nu echt van kracht. Dat bloed dat legt een band tussen God en tussen hen die besprenkeld zijn. Het verenigt hen. Want God geeft zijn gaven in de verhouding van het verbond. Op de manier van het verbond. Dat geeft er vastheid aan. Dat laat zien, het is permanent. Het is niet maar zomaar even. Het is besprenkeld met bloed. Het is bezegeld met het leven. Dit staat vast. En de beloften staan vast. Wie zullen die beloften krijgen? De inhoud van die beloften. En dat lezen we aan het einde van vers 15. De geroepenen. Zij ontvangen de belofte van de eeuwige erfenis. De geroepenen die door het evangelie zijn geroepen, die zich tot God bekeren, die in Christus geloven. Bij geroepenen gaat het Nieuwe Testament meestal over hen die geroepen zijn en gehoor gaven aan die roeping. Dus de roep in het evangelie, dat is de nodiging, komt tot mij. Die roeping is dan diep doorgedrongen in het hart. Het is een effectieve roeping, kun je zeggen. Zodat die hoorde luistert. Zodat het je tot geloof brengt. En je voelt je getrokken. En je hart is voortaan voor hem. Zulke geroepen zullen het ontvangen. Ja, en dan... Met die reiniging van de zonde is het nog niet klaar volgens de tekst. De reiniging van de zonde is niet het einde. Het eindigt niet daarmee met de voltooide stand van zaken. Gereinigd. Er is een doel. Een doel dat verder kijkt. En dat is dit doel. Om de levende God te dienen. Ja, hoe dan? Nou, in vrijheid, met dat vrije geweten, vanuit het weten dat je vergeven bent, en nu met de liefde van je hart, dus dat is niet een God dienen van allerlei vereiste rituelen, wetten, activistisch misschien, ook niet slaafs, onder dreiging, maar nu als een kind. Geleid door de geest van God. Leven voor de Vader. Omdat de Heer je alles is geworden. Dat is het doel. Daar gaat het om. Het bloed van Christus dat zo smetteloos is en zo krachtig. Dat reinigt van alle zonden. Dat geeft je vrede in het geweten. God zal je zonden niet meer gedenken. Een eeuwige verlossing. Ja, en dan verder. Het leven in. Op die basis. En wat doe je dan liever? Die God ook te dienen. Naar hem te luisteren. Gehoorzaam naar zijn geboden te leven. Dus elkaar lief te hebben. Trouw te zijn. God. Trouw in zijn dienst. Jezelf verloochenen. En de vrede die je gekregen heeft. Hebt ook uit te dragen. Is dat ook uw verlangen geworden? Dat dienen van God. Is dat ook je eigen doel geworden? Nou, daar blijkt iets van zijn werk. Dat is nu de vrucht van het werk van Christus. En laat het ook voeden. Laat het ook sterken elke keer dat het niet afzwakt en weggaat. Laat het voeden. Ook wanneer deze Heer, die zijn leven gaf als een offer. Wanneer deze Heer je roept tot het avondmaal, dan wil je zijn nodiging toch ook wel aannemen. De weg is vrijgemaakt. Vrees niet. De weg is vrij doordat Christus zichzelf offerde. Wil je ook niet graag met hem zijn? Met Jezus, waar hij spreekt, waar hij deelt, waar zijn woord klinkt, waar hij brood en wijn geeft. En ons geweten, nou dat vindt vrede in zijn bloed. Het wordt gereinigd met dit doel, dat wij voortaan de levende God zullen dienen. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 51. En daarvan zingen wij de versen 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En ook het vijfde vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, vers 4 en 5. laten de Heere samen danken en ook voorbeden doen. Trouwe God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u de levende God. Zo bidden wij van u, laat ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Aan de dienst van uw woord, van de verzoening. Aan het dienen van u in het dagelijks leven. Ook samen als gemeente en persoonlijk onze levensweg. Heere, sterk ons en leid ons met uw geest, dat we daaraan verbonden zijn. Dat daar ook ons doel en ons verlangen ligt, om u te eer en groot te maken. Wij bidden van u dat u ook in deze week ons daarin nabij bent en helpt, in alle oprechtheid. En in onszelf onderzoeken, dat we naar ons geweten luisteren, om te zien tegen welke zonde we moeten strijden, waarvan we ons moeten bekeren, wat er gedaan mee moet worden. Maar ook om rust te zoeken in het verzoenend werk van Christus, Hij die het offer bracht. Te mogen geloven dat dat volkomen is. Dat wij vrede bij u hebben. Help ons zo, Heere, zodat we volgende week ook een rijk gezegende avondmaalszondag zullen hebben. De dood van de Heere te gedenken, gesterkt te worden in het geloof en in de onderlinge band. Wij bidden van u dat u zo ons daarin nabij bent en leidt. U willen we ook bidden voor de familie van Rijsbergen, waar rouw is gekomen. Verdriet vanwege het heengaan van een man en vader en opa. U bidden we voor Harmien. Sterk haar en wees haar nabij, ook in deze week. U bidden we voor hun dochter Gerry en haar gezin. Uw vader en opa is weggenomen. Heere, ondersteunen met uw woord, met de bemoediging daaruit. Dat dat verbondenheid mag geven. Uw woord is een woord van hoop en verwachting. Ook wanneer de dag van de begrafenis daar is, schenk daarin uw kracht, zegen uw woord. Zodat de weg wordt gewezen naar het leven. En u als de levende en de opgestane Christus wordt geëerd. U bidden voor de zieken, mensen die thuis ziek zijn of langdurig. Die zorgen hebben over hun gezondheid of de gezondheid van hun geliefden. Ondersteun hen. Zegen ook de middelen, de artsen, de verzorgenden. In het ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen. Wees dat allen ook nabij en stel dat tot een zegen voor de mensen die dat nodig hebben. U willen we bidden en danken voor Levijn, de kok, die afgelopen week zo erg gevallen is, wat veel schrik heeft teweeggebracht. En zeg u dank dat het uiteindelijk toch ook weer mee mag vallen, dat u hem hebt bewaard. U danken ervoor met Martin en Margriet en met de verdere familie. Wees Levijn ook verder nabij, dat u ook weer goed opknapt van deze val. Zegen hem en dat gezin ook. Tot uw eer in het leven met u. Ook nu we dankbaar kunnen zijn dat het goed is afgelopen. U bidden we, en we willen u danken dat we zo'n mooie en goede rommelmarktdag gisteren hebben gehad. Met het vele werk dat daaraan vooraf is gegaan, er ook nog op volgt. U danken we voor de inzet met elkaar, voor de saamhorigheid. Voor de mooie dag die we genoten hebben. U danken voor de opbrengst, voor de kerkelijke gemeente, voor de doelen van samen delen. Zegen dat ook, zodat het alles ten dienste mag staan van uw koninkrijk. U komt de lof en de dank daarvoor toe, Heer. Mag het ook zo doorwerken en uitwerken. U willen we ook bidden voor de verschillende kerkelijke activiteiten, ook in de zomertijd. Ook om het evangelie uit te dragen. U bidden voor de Alpha-cursus, zegen dat. Zodat het een middel mag zijn door uw Heilige Geest. Mensen u leren kennen en met uw woord zullen leven en daarin worden gesterkt. Wees hen nabij die dat ook verzorgen. We bidden voor de voorbereiding van de vakantie Bijbelweken, van het Dabaarwerk. Geef daar kracht en wijsheid voor. En Heere, dat zo'n afhankelijkheid van u mag gebeuren. U willen we bidden voor de kerk die leidt onder vervolging. Mensen vanwege de liefde voor u en het geloof in u zulke zware omstandigheden kunnen leven. Heere, geef daarin ook uw hulp. Red daaruit. Wees met uw troost en geest nabij, ook wanneer het zwaar en moeilijk is om te volharden in het geloof. U bidden we voor hen. En wilt u ook daarin met uw geest nabij zijn, omdat door alle verdrukking heen uw naam wordt geëerd. Help ons met uw Heilige Geest om aan te houden in het gebed. En te volharden. En van u onze hulp te verwachten en het koninkrijk te verwachten. En de komst van de Heer Jezus Christus te verwachten. Kom, Heer Jezus, opdat u alles zult zijn. En uw naam alle glorie en eer ontvangt. U bidden we ook voor het Joodse volk. Te dat gedenken, onder uw bescherming nemen, uw vrede geven. Laat ook daar de naam van de Messias, Jezus Christus, ook zijn kracht doen. Deze dingen leggen we voor u neer. We danken u voor deze dienst. Blijf bij ons op deze dag. Wees ook vanavond in de eredienst aanwezig. Zegen de dienaar van uw woord. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strenen. Psalm 69, vers 13. In vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.